Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkraad benoemd. In het ambt van ouderling de broeders G.A. Admiraal en J.H. Jansen. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht voor zondag 14 april. Aanstaande zal de bevestiging, zo de heren wil, plaatsvinden op zondag 5 mei in de middagdienst. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na fotum en zegengroet met elkaar zingen van gezang 20, de versen 1 en 3. Eerst en derde vers van gezang 20. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Samen bidden. Heer onze God, te zingen van de opstanding, van dat wonder van het nieuwe leven, dat brengt ons samen om naar de verkondiging van dat woord te luisteren, om dat evangelie nog een keer te beleven, om Heere God met de ogen van het geloof te zien op hem die komt om te richten. En heel de wereld zal het zien, Heer. Elk oog zal op hem gericht zijn en alle knie zal zich buigen voor deze vorst die we vandaag onze koning mogen noemen. We danken u dat het Pasen is en dat wij bijeen zijn voor de tweede maal vandaag om naar dat evangelie in het bijzonder ook te luisteren. We bidden u, Heere God, wilt u ons hart openen voor de waarheid van dat evangelie en wilt u daar inwoning maken door uw Heilige Geest en ons geven dat we gericht zijn op hem en met volle aandacht hem mogen ontmoeten, die naar ons toekomt, in de mantel van de schriften. Wij danken u voor het voorrecht dat we daarnaar luisteren mogen. En wij danken u, Heere God, dat we in hem vergeving van al onze zonden mogen hebben. In Christus, uw Zoon, Heer, en ook alleen maar in hem. Vader wil ons vanwege het bloed dat hij heeft uitgestort aan dat kruishout op Golgotha al onze zonden vergeven. Wilt u ons reinigen en ons ook ontdekken, Heer, aan de zonden die wij doen, opdat we die ook leren haten en ontvluchten, opdat we daarmee ook voor uw aangezicht komen en juist onze schuld ook belijden over alles wat dat leven dat u uitdeelt in de naam van onze Heer Jezus Christus blokkeert en frustreert. Geef, Heer, dat we verlicht door uw Heilige Geest mogen leven naar uw woord en zo ook vruchten van dankbaarheid voort mogen brengen, ja, dat ons hele leven als één lofoffer tot eer van uw naam in dienst staat van hem die ons zo heeft liefgehad. Wil, Heer, zo uw woord doen uitgaan hier vanmiddag. Wil elke plek zegenen, Heer, van waaruit dat woord naar waarheid wordt bediend en uw kinderen verzamelen. Wil zijn met onze vervolgde broeders en zusters, christenen die omwille van het geloof te maken hebben met vervolging. En Heere God, dat kan zowel psychisch als ook lichamelijk zijn. Wil ze bijstaan. Wil ze dragen met het woord dat hij is opgestaan. Dat de levensvorst ons met zijn vrede groet tegemoet komt. Heere, doe ons zo delen in dat geloof. In dat overwinnend geloof. In hem. De vorst van het leven, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen uit het woord van de Heer onze God, Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neer en kwam nader. En hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleren wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen, wees u niet bevreesd, want ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft, komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. Hij gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zei, wees gegroet. Ze naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen ze mij zien. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu zingen van Psalm 16, de versen 2, 3 en 5. Psalm 16, vers 2, vers 3 en vers 5. Thank you. De tekst voor de preek is uit het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 28, het tweede gedeelte van vers 9. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van gezang 22, vers 2 en vers 7. Gezang 22, vers 2 en vers 7 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de afgelopen dagen hebben wij de weg mogen gaan, allereerst in het geloven, middels de prediking van het evangelie naar het kruis. En daar hebben we tussen alle omstanders in onszelf de vraag mogen stellen en eraan ontdekt mogen worden. En ten diepste natuurlijk dit, of wij beseffen dat Heer Jezus daar voor jou hangt, heel persoonlijk, en zijn leven geeft. Daar te staan, gemeente, tot in het diepst van je hart, in je ziel te ervaren, hij deed dat voor mij. Dat is Goede Vrijdag natuurlijk. En dat is het evangelie van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus voor zondaren als u en ik. Dat is niet beschouwelijk. Op afstand. Ja, om als een soort van toeschouwer te blijven staan. Dat is ook niet in die zin betrokken dat we hem zo te zeggen met de Heer Jezus mee zouden kunnen voelen en het als hem zouden kunnen beleven. Alsof we bij het kruis deelgenoot van zijn lijden zouden zijn. Alsof wij de haat van de omgevingen, die diepe, diepe eenzaamheid van de Heer Jezus Christus zouden kunnen doorvoelen. Maar bij het kruis kun je alleen maar schuldenaar zijn, zonder in die diepe wetenschap dat ik de Zoon van God, ik, de Zoon van God aan het kruis heb gebracht. En dat hij daar die duisternis is ingegaan vanwege mij, om mij te doen leven. Is dat leven van mijn Heer Jezus Christus weggespijkerd. Zo is dat met Goede Vrijdag. En zo is dat met heel dat verzoenend lijden en sterven van mijn Heer en Heiland. Het is op Pasen natuurlijk niet anders. Opnieuw worden we gevraagd om mee te gaan. Nu niet naar het kruis, maar naar het graf. Nu niet in het rouwkleed, maar in het vreugdekleed. Om met die vrouwen mee te wandelen, op die vroege ochtend en die wat kronkelende weg naar boven mee te maken, om na de zoveelste bocht het graf iets boven je te zien liggen, met die donkere vlek in het midden, dat wijst op een open graf, terwijl je het toch op vrijdagavond gesloten achter had gelaten. Want alleen als je met die verwachting, om zo te zeggen, mee opklimt, kan het Pasen voor je worden. En dat je dan weet dat het graf open is en dat er tumult zal zijn en dat allerlei mensen door elkaar zullen gaan lopen, dat is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Hè? Dat je de afloop kent, ja, dat verandert aan het paasevangelie helemaal niks. En wat die engelen zeggen, dat is oud nieuws. Maar weet u, gemeente, er is toch geen grotere vreugde. Er is geen diepere verwondering denkbaar dan dat we hem weer mogen ontmoeten. Dat we Jezus zien en horen. Dat is Pasen. Met die vrouwen onderweg zijn tot daar Jezus in beeld komt. En hij die vredegroet laat horen. Met ogen die niet meer het donker, maar het levenslicht zien. Zo willen de evangelisten in hun oog en hun oorgetuigenis ons meenemen. En zo legt de Heilige Geest dat paasevangelie vanmiddag opnieuw aan en in ons hart, om ons net als die vrouwen ook vanmiddag bij hem te brengen, opdat we hem vasthouden en hem alle eer bewijzen. Het thema voor de preek is onderweg naar Jezus. En ik heb de drie werkwoorden overgenomen uit de tekst. Dat is een zaak van naderen, vastgrijpen en aanbidden. onderweg naar Jezus, dat is een zaak van naderen, van vastgrijpen en aanbidden. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen, broeders en zusters, dat de opstanding zelf ons in de Bijbel helemaal niet meegedeeld wordt. We zien wachters staan natuurlijk en we krijgen te horen dat die grond beeft en dat er engelen verschijnen. Dat vrouwen en later ook discipelen een opdracht krijgen. Maar hoe laat de Heer Jezus is opgestaan bijvoorbeeld en wat daar in die donkere grafspelonk gebeurd is. Hoe dat lichaam tot leven is gewekt. Hoe die ogen open zijn geslagen. Dat weten we niet. De Heer Jezus, die is het graf uitgegaan en die, laat maar zeggen, cocon van stijf en hard geworden doeken en gedroogde zalfolie, die is daar blijven liggen. Dat stomhulsel dat je misschien wel eens in een museum hebt gezien, van een mummie. Dit is zelfs heel goed mogelijk. Dat de Heer Jezus die wachters allang gepasseerd is voordat engelen dat tafereel voor de vrouwen begrijpelijk maken en de keizerlijke zegels verbreken. Want u denkt toch niet dat het gesloten graf de Zoon van God heeft tegengehouden om eruit te gaan. En dat die engelen daar kwamen om die steen weg te rollen, dat is natuurlijk niet geweest om de Heer Jezus eruit te laten. Dat is geweest om de vrouwen erin te laten. En mogelijk hebben die wachters een paar uur voor een inmiddels lang leeg en verlaten graf gepost. We weten er helemaal niks van. Pas als de momenten zich, als de mensen weer in beeld komen, dan stapelen de feiten zich weer op. Maar wat daar tussen de Vader en de Zoon heeft plaatsgevonden, ja, dat is een mysterie dat ons helemaal niet geopenbaard is. Dat is tussen hen beiden gebleven. Ook dat is trouwens een punt waar je dan wel geen feitelijke kennis van hebt, maar juist omdat die kennis ontbreekt, komt het nog meer op je af. Hè? Dat de Vader en de Zoon inderdaad één zijn, zoals de Heer Jezus dat heeft gezegd. En dat was nu juist waar het in het evangelie naar Matthäus ook steeds weer om draait. En die vraag die komen we daarin ook steeds weer tegen. Is Jezus de Christus? Is hij nou de Zoon van de levende God? De hoge priester vraagt dat in de nacht van het verhoor. En het Sanhedrin veroordeelt Heer Jezus vanwege dat getuigenis. En tot aan het kruis wordt hij uitgedaagd om juist dat te bewijzen. Is Jezus de Zoon van God? Is hij dat voor u? Is hij dat voor jullie, jongens? Is Jezus de Zoon van God? En mag Pasen in uw en in jouw beleving die beleving ook hebben, die betekenis ook hebben, die Paulus er later aan verbindt als hij in het begin van de Romeinenbrief zegt, dat Jezus Christus door zijn opstanding uit de dood verklaart Gods Zoon te zijn in kracht. Dat is om zo te zeggen de inzet bij Matthäus, die aan de Joden schrijft. En dat is de inzet van een Paulus die aan de Romeinen schrijft. Jezus, dat wil zeggen de Zoon van God. Niet de keizer, hè? Naar Paulus toe. Niet dat oude bondsvolk Israël in directe en exclusieve zin, zoals Matthäus schrijft. Niet u of ik. Maar Jezus, die door zijn opstanding verklaart de Zoon van God te zijn in kracht. Als we die belijdenis in ons hart meedragen en ons leven daarna richten, dan gaan we ook begrijpen wat er onderweg met die vrouwen is gebeurd. Want ze hebben hem nog niet gezien. Ze hebben zijn boodschappers ontmoet. En ze hebben het omhulsel getast en onderzocht waar die in heeft gelegen. Ze hebben het graf aan een onderzoek onderworpen. Hem nog niet gezien. Ze hebben zijn stem nog niet gehoord. En ze hebben die verschijning die ze zo lief gehad hebben nog niet ontmoet. Wij kunnen ons eigenlijk nauwelijks voorstellen, broeders en zusters, wat er in het hart van die vrouwen is omgegaan en omgaat als ze onderweg zijn om zijn discipelen te vertellen wat er die morgen is gezien en gezegd. Want deze vrouwen, die hebben een hele tijd lang in de buurt van de Heer Jezus mogen zijn. En zij dienden hem. Ze verzorgden hem elke dag, ze trokken met hem mee. En hun loon was, voor dat dienen, hun enige loon was, dat ze in zijn buurt waren. Dat ze mee mochten luisteren als de Heer Jezus publiek les gaf. En dat ze mee mochten kijken als hij wonderen deed. Dat was hun enige loon. Maar voor dat loon leefden ze. Een hoger doel was er niet dan dat hun hele leven op hem gericht was. Het was die mengeling van vrees en van vreugde, van hoop en verdriet en van rouwdragen en van toekomstverwachting, die het hart van die vrouwen vervult als ze van het lege graf onderweg gaan. Daar zijn ze vol van. Daar zijn ze nog altijd vol van, want zo zijn ze de dag ook begonnen. In het verlangen naar het zijn bij een dode Jezus. En nu dan, in het uitzien naar een levende Jezus. Zo zei de engelen toch ook, ik weet, zei hij, wie u zoekt. Ik weet dat wel. U zoekt Jezus. Nee, u zoekt niet het graf en u zoekt niet die doeken en u zoekt niet enzovoort. Nee, u zoekt hem. Want uw hart verlangt naar hem. U bent vol van hem. Uw leven is Jezus geweest en geworden. Maar uw leven, beste zusters, mag Jezus blijven. Hij is niet hier. Hij is toch opgestaan? Ga dat eerst zijn discipelen maar vertellen. Voor die vrouwen was de Heer Jezus werkelijkheid, gemeente. Zij hadden het niet van iemand over iemand van lang geleden of van horen zeggen. Ze hadden zijn adem gevoeld. Dus die sprak. Toen ze het eten voor hem neerzetten. Ze hadden zijn handen, zijn vingers gezien. Ze hadden in die ogen mogen kijken terwijl die de kleren droeg die door hen gewassen waren. Ze waren met een heilig ontzag en een diepe liefde voor hem vervuld. En dat hield niet op toen hij het graf in werd gedragen. Dat leefde voort. In alle verslagenheid, in al het vertwijfeld onbegrip over wat er in die dagen gebeurd is, leefde die liefde voort. En we begrijpen wel, al kunnen we niet alles meevoelen, we kunnen toch enigszins begrijpen wat dat geweest moet zijn dus, toen ze te horen kregen dat ze van deze Jezus geen afscheid hoefden te nemen. Toen flakkerde daar van binnen dat vlammetje van de hoop weer op. En toen werd hun verwachting weer levendig. Toen gingen ze weer uitkijken, toen konden ze hun geduld, om zo te zeggen, nauwelijks bedwingen om weer bij hem te zijn. Ze hadden hem nog niet gezien, maar ze waren onderweg. Onderweg met de belofte dat ze hem te zien zouden krijgen. En zo naderden ze hem dan ook. Ze herkenden hem, toen hij hen tegemoet ging. Ze waren er ook op voorbereid, hoewel ze van wat er die morgen gebeurd was niet alles begrepen zullen hebben. Hoe zou je dat ook kunnen? Want dat is iets tussen de vader en de zoon geweest. Maar toen ze hem zagen, toen was hun verlangen vervuld. En wat moet dat een heerlijk moment geweest zijn. Ik zal zo nog iets zeggen over het geheel en het moment van die ontmoeting. En over wie die vrouwen geweest zouden kunnen zijn. Maar op de beweging, broeders en zusters, moeten we eerst maar eens letten. Want wanneer ze van dat graf weglopen en bezig zijn om zijn discipelen de boodschap door te geven, komt de Heer Jezus zelf hen tegemoet. En zij gaan de stad, om zo te zeggen, in. Hij gaat de stad uit. Zij bereiden de ontmoeting voor. Hij gaat hen naar zijn woord voor naar Galilea. En zij laten de dood en het graf achter. Hij is bezig om het leven te verkondigen. En zo komen ze op elkaar af die morgen. Het is net alsof het nooit anders is geweest. Alles valt weg nu ze hem zien. Alles komt ook boven nu ze hem zien. En ik zou u eigenlijk willen vragen, is dat nou voor u ook zo? Is dat nou voor jou ook zo, jongens? En dat als de schriften opengaan, wanneer Jezus ons verkondigd wordt, dat dan alles wegvalt. Dat je helemaal op kunt gaan in zijn woorden, zijn werken, zijn wonderen, zijn liefde en verschijning. Dat is namelijk wat er eigenlijk steeds weer in de prediking en in de eredienst gebeurt. Dat je vol bent van hem. En dat je tot je ontzetting ziet hoe hij door handen van wetteloze mensen aan een kruis wordt genageld om jou En dat je die steen ziet wegrollen om de ingang eerst af te sluiten. En dat je doordringt hoe hij de donkerheid van de dood is binnengegaan, omdat de zonde jou in die eeuwige duisternis brengt. Verloren. Als een van God verstoken mens. Weg uit zijn nabijheid, weg uit zijn tegenwoordigheid. En terwijl, als het ware nog tijdens de preek, die steen blijkt weggerold. En wat er gebeurd is, ja, dat is niet te verklaren. Maar hij staat daar. Hij staat daar. Het lam, mijn Heere Jezus Christus, als geslacht, met zijn doorboorde handen opgeweven. En hij zegt, vrede zij u. Ja, we begrijpen wel. Geen vreugde is groter voor wie Jezus zo zoekt te ontmoeten. Geen blijdschap is dieper voor wie vol is van hem. Geen verwondering is blijer en verwachtingsvoller dan wie in zijn leven zo op Jezus Christus en het dienen van hem gericht is. Zo kwam hij hen tegemoet en zo naderden zij hem. Wat een heerlijk moment. Wat een diepe vreugde. Ook voor ons. Want naar deze Jezus zijn wij onderweg. En het tweede, het vastgrijpen. En die vrouwen die zijn vol van Jezus Christus en ze zien hem ook die dag. Beter en duidelijker kun je Paas eigenlijk niet omschrijven. En nou zullen ze natuurlijk die vrouwen, en nou zullen ze de diepte van de verzoeningsleer wel niet helemaal hebben begrepen hoor. En ze zullen het kruis en de opstanding niet zoals wij in elkaars verlengde hebben zien staan. En ze zullen de schriften waarschijnlijk ook niet als vandaag begrepen hebben. Dat de Christus moest lijden, dat hij op zou staan om het leven uit te delen. Maar die vrouwen die leefden daar ook niet bij, maar die vrouwen die leefden bij de werkelijkheid ervan. Want hun leven was Jezus Christus. Daar bestond hun leven uit. Dat was hun sociale verkeer en hun dagelijks bestaan. Er was ook niets dat ze meer verlangden, waar ze meer naar uitkeken dan bij Jezus zijn en met Jezus Christus zijn, om in zijn gemeenschap, zijn nabijheid, zijn tegenwoordigheid te mogen leven. En voor u nou denkt, hè, maar dat kan voor mij Pasen dus niet zijn, want ik moet het wel hebben van dat verslag. Ik moet rondkijken in dat lege graf, ik moet naar huis met het verhaal van een weggerolde steen en een lege huls. Een lege cocon van grafdoek, om zo maar te zeggen. En ik heb die bevoorrechte positie niet dat die vrouwen, die vrouwen hadden, hè, dat ze hem in levende lijven mochten ontmoeten en hem bij zijn enkels mochten vastgrijpen. De gemeente loopt er toch niet bij weg alsof we maar toeschouwers zijn. Toeschouwers van de vreugde van een ander. Maar dan wordt Pasen en dan wordt elke zondag een dag waarop de prachtige beelden en rijke vergezichten worden onthuld. En ik mag er naar kijken. Maar ik kan er niet bij. Dat is niet aanraken. Ik kan me er even mee troosten, maar met de preek, dat de preek en de eredienst geëindigd zijn, daar stijg ik ook weer weg. Dan blijven we zoekers. Dan blijven we rondzoeken om te zien of we Jezus ook vinden. Maar juist in de schriften komt hij naar ons toe. En we mogen dus mee. Mee met die vrouwen en in het geloof. Net als zij Jezus Christus vastgrijpen. Waarom laat de Heer Jezus dat hier toe? Die vraag is wel van belang, omdat op een ander moment in het evangelie, u weet dat natuurlijk allemaal, Maria te horen krijgt dat ze los moet laten. En die valt aan zijn voeten en dan zegt de Heer Jezus, hou mij niet vast, want ik moet opgaan naar de Vader. Johannes 20 beschrijft dat moment, hoe Maria in de hof dan achterblijft en de Heer Jezus mag ontmoeten. Hier gaat het om vrouwen die de discipelen vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan. Die dus kennelijk niet in de hof achterblijven, in hun eigen verdriet blijven steken, maar vol zijn van Jezus en graag in zijn dienst willen blijven staan. En ja, wie die vrouwen zijn, dat staat er niet bij. Hoe ver ze inmiddels zijn gekomen met hun berichtgeving, dat wordt ook niet vermeld. En of Petrus en Johannes inmiddels al naar dat graf zijn gelopen, dat weten we niet. Vermoedelijk wel. Ja, want er staat in de schriften dat Maria hem als eerste heeft ontmoet. Markus 16 is dat. Maar broeders en zusters, wat maakt het ook uit? Die vrouwen, en we hebben het hier over een meervoud. Die vrouwen die zien hem. En ze naderen hem en ze grijpen zijn voeten vast. En zij krijgen dus niet zoals Maria te horen, houd mij niet vast. Waarom niet? Omdat zij anders dan Maria hem niet voor zichzelf willen houden en bij zich willen hebben. Zij willen niet dat hij bij hen blijft. Maar zij zoeken te zijn waar Jezus is. Zij klampen zich aan hem vast. Zij zijn vol van hem. En hun reactie is er dan ook een van overgave, van gevonden hebben en gevonden zijn. Van hem vastgrijpen en hem nooit meer loslaten. Waar die ook gaat, ze gaan met hem mee. Ze volgen het lam en ze gaan achter hun herder aan. Het is als het hooglied hier, dat in hoofdstuk 3 vers 4 zegt, ik greep hem vast en ik wilde hem niet loslaten. Christus liet dat toe. Soms breekt er in één zinnetje, zelfs in één woordje, zo'n evangelie open, dat je niet anders meer kunt en wilt dan meedoen. En niet als deelnemer aan wat Jezus Christus doet, maar als deelnemer aan wat die vrouwen daar doen. Vastgrijpen. Er zijn enkels vastklemmen. En het was Thomas meezeggen, mijn Heer en mijn God. Ach, die zusters, ze grepen zijn voeten vast. Het zijn die voeten, diezelfde voeten, die vrijdagavond nog het graf zijn ingedragen. Het zijn die voeten die net als de rest van zijn lichaam door zwachtels en doeken zijn omwonden en overgoten met zalfolie. Voeten die op die vroege morgen uit dat omhulsel zijn weggetrokken. Voeten van een levend mens die kan naderen en spreken. Omklem de voeten van een engel of een geest maar eens. Dan heb je niets te pakken. Maar hier zijn het enkels. Hier zijn het voeten. Hier is het de Zoon van God die door zijn opstanding verklaart Gods Zoon te zijn in kracht. Hier is het niet je vasthouden aan een leer over Jezus, maar je vasthouden aan Jezus Christus zelf. En denk erom, ik zeg natuurlijk helemaal niet dat de leer er niet toe doet. Maar die leer, die brengt je wel altijd weer bij Jezus Christus als de waarheid en de werkelijkheid van je leven. En zoals de verkondiging je Jezus Christus doet vastgrijpen als de levende die is en die was en die komt in de ontdekking en onder de belijdenis dat Hij inderdaad Gods Zoon is. Eén van wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn geworden, Jezus, mijn Koning. Het is die beweging die op Paas en elke zondag weer als de dag van zijn opstanding doet wegvluchten van het graf. En van alles wat hier op deze aarde het laatste woord lijkt te hebben. En dat is meer dan de dood alleen. Dat is ook het leven hoor. Als mensen om je heen roepen dat er niets zo belangrijk is als, dat je het leven maar leeft. Dat er niets boven gezond blijven uitgaan. Of er goed uitzien. Dat je moet zien te genieten in je leven. Het is allemaal één langgerekte schreeuw die de dood en alles wat het leven bedreigt moet overstemmen. En als dat niet helpt, ja, dan moet de roes maar uitkomst brengen. Hè? De roes van het uitgaansleven en de roes van de sportverdwazing of de roes van de weelde en de luxe en de welvaart en de roes en de droom van de vooruitgang. Maar Pasen is dat je Jezus ziet. De Zoon van God ontmoet en hem vastgrijpt die om jou en je dwaze dromen, om jouw leugens en het bedrog aan het kruis is gestorven. Pasen, dat is de werkelijkheid leren zien, zodat het onzichtbare zichtbaar wordt. Dat plan van God dat hij in Jezus Christus door zijn geest verwerkelijkt en vervult in dat eeuwig leven met de Heer. Want dat zoekt u toch? Dat vervult jullie toch, jongens, daarom ben je toch hier. En daar kijken we toch naar uit. Dat we Jezus Christus mogen zien straks in zijn volle heerlijkheid. nu nog door de ogen van het geloof en dat hij ons naar zich toe trekt, zodat we hem mogen vastgrijpen en hem achterna mogen gaan. En we zingen kunnen dat we zelfs in de schaduw van de dood geen angst meer hebben, omdat hij vertroost, omdat hij nabij ons is. Dat is ten diepste ook het armzalig in wat je om je heen ziet gebeuren als kerken het evangelie van Jezus Christus gaan vervlakken tot een evangelie van hier beneden. Dan heb je, om zo te zeggen, Maria. En die Jezus Christus niet los wil laten, maar hem in haar wereld wil vasthouden. En daar zit veel aan vast, broeders en zusters. Daar zit veel aan vast. En dat staat niet los bijvoorbeeld van de vraag hoe de Heer Jezus vandaag door zijn kerk in de samenleving werkt. Moet de kerk de wereld verkondigen en voorhouden en voorleven dat Jezus Christus bij haar is? Is het ons daarom te doen, om het bewijs maar te verzamelen dat wij het zijn en dat Jezus Christus in ons midden is? Om maar te kunnen zeggen, zie je wel, hij is bij ons. Of moet ze de wereld uitnodigen in woord en gedrag dat de kerk bij hem is? En moet Jezus de kerk volgen in haar pijnlijke en aangevochten reis naar de eeuwigheid? Of mag de aangevochten kerk Jezus in zijn heerlijkheid aangrijpen in haar weg naar hem toe? En moet de kerk dus afstand houden en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren en zich heilig gedragen in haar afzondering van de wereld en gericht zijn op hem? Of moet de kerk zich verenigen met de wereld en een open houding aannemen omdat Jezus hier wil zijn, daar ben nou ten diepste, hè? Wat er in dat nieuwe boekje van Dr. G. Dekker is beschreven, in die parallelie tussen twee verschillende kerkgenootschappen, waarin die haar fijn aanduidt waar het uitkomt als je op die manier met het evangelie van Jezus Christus omgaat. Ik weet wel, over die vraag is natuurlijk nog iets meer te zeggen dan dat je met één tekst of zelfs een paar woorden kunt zeggen. Maar die zusters verstaan, hè, die mogen door Gods genade verstaan wat de goede richting is, namelijk dit. Gericht zijn op Jezus, zijn stem zoeken. Boven alles uit, verlangen naar zijn stem en naar zijn gestalte. En de vraag is wel of dat vandaag en in het verleden ons allemaal voldoende vervuld heeft. Maar ik hou op vandaag. Bent u vol? Zijn jullie vol van het onderweg naar Jezus zijn? Verlang je hem te ontmoeten meer dan wat dan ook? Naar zijn stem te luisteren. Zijn ogen te zien schitteren. En dat verdraagt geen activisme, hoor. Dat verlangt alleen maar overgave. Niet om met Jezus de wereld te veroveren. Dat dachten de discipelen aanvankelijk ook. Maar om door Jezus veroverd te worden voor zijn koninkrijk dat niet van deze wereld is. En deze koning, grijpen die vrouwen vast. Deze koning van leven en dood verheerlijken zij. Ga naar derde, de aanbidding. Ja, want wij zijn onderweg naar Jezus Christus, gemeente, die naar ons toekomt met zijn groet van vrede. Jezus, Gods Zoon die mens geworden is. Naar hem toe zijn wij onderweg. En naar hem gaat ons hart uit. Van hem zijn we vervuld. En als we op Pasen en op elke zondag weer die vredegroet van hem te horen krijgen, dan mag het ons dus zijn als die vrouwen die hem herkennen. Die hem naderen, die zijn voeten vastgrijpen, die hem aanbidden. En omhoog liet dan nog maar weer eens aan te halen. Daar is het als die vreugderoep van de bruid. Zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. We mogen ons opnieuw indenken wat er aan de voeten van de Heer Jezus gebeurt. Hoe lang die vrouwen al in zijn dienst staan en wat ze tot nu toe van hem te horen hebben gekregen en wat ze van hem mochten zien. Ze hebben hem hun hart. En ze hebben hun leven. En hun kracht en hun geld, want het waren over het algemeen welgestelde vrouwen, gegeven.
En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze in hem geloofden. Omdat ze in hem hun meester erkenden en herkenden. Omdat ze alles van hem verwachten, alles hoopten en omdat hij hun leven was. Dat was zo en halleluja, vandaag is het weer zo. Het is eigenlijk opnieuw zo en nog zo. Want hij staat daar. Hij komt op hen af. Hij is bij hen. En weer verklaren ze hem hun liefde en hun verering. En de Heer Jezus die bestraft hen ook hierom niet. Hij zegt er niet dat ze niet voor hem mogen knielen. En dat alleen God aanbidding toekomt. Want hij is inderdaad hun leven. Hij is hun redder. Hij is het die het leven geeft en dat meeneemt naar God toe. Hij is de weg en de waarheid en het leven. En hij is de Zoon van God. Aan wie alle heerlijkheid en lof en dankzegging tot in eeuwigheid toekomt. En die door de opstanding verklaart de Zoon te zijn in kracht. En wat die vrouwen gezien hebben tijdens zijn leven. In zijn macht over de boze geesten. Je zult erbij geweest zijn. In zijn macht over de boze geesten. Over de ziekte. Over de zonde. Over de handicaps en de honger. Over zijn macht over dood en onreinheid. En wat ze gehoord hebben over vergeving en liefde en over genade en verzoening en hoe ze daarin gegroeid zijn. En hoe hun verwachting steeds meer vervuld werd. Van deze moet het zijn. Van lijden en overwinning. Dat heeft hij vandaag door zijn opstanding bevestigd. Zijn woorden blijken toch waarheid. En zijn werken blijken die morgen waarheid te zijn. Ook wat hij nog vrijdag heeft gezegd. Denken jullie soms dat ik mijn vader er niet bij zou kunnen roepen? En u zult de Zoon des Mensen van nu af aan zien zitten aan de rechterhand van de macht in de hoge. Dat is allemaal waarheid. Dat is allemaal werkelijkheid in hem. Hij heeft op God vertrouwd. Ze riep het onder het kruis in. En ze bedoelde er niet veel goeds mee. Hij heeft op God vertrouwd. Maar het blijkt dat zijn vertrouwen inderdaad niet beschaamd is uitgekomen. Dat hij niet te vergeefs zijn hoop op God gesteld heeft. En dat hij de vertrouweling van de Vader is. In wie hij zijn welbehagen heeft. Kijk, en daarom knielen die vrouwen en ze aanbidden hem. Want hij is God. Bekleed met macht. Nou, er alsjeblieft niet alleen maar naar kijken vanmiddag. Want ja, we zijn natuurlijk niet op bezoek gekomen om een paar religieuze vrouwen hier publiek hun godsdienst te zien beleven. Hè? Dat zou je op afstand zetten. Er is nog een gevaar hoor. Er is nog een gevaar. Kijk ook alsjeblieft niet met de Heer Jezus mee. Om die vrouw aan uw eigen voeten te zien liggen en zo goed keurend te knikken. Ja, dat doen jullie goed aan. Dat is goed. Zo moet dat. We staan er toch niet boven. Hoe zouden we dat kunnen? Wij, met ons machteloze en afhankelijke leven. Wij met onze schulden, last en onze zonden. Wij, met het uitzicht op de dood als er niet iemand komt om ons te redden. Wij staan er toch niet boven? En we staan ernaast. En we knielen mee, want de koning staat daar. De koning spreekt mensen, de koning leeft. En hij groet ons. De Heere van het leven. Het woord door wie alles geworden is en die alle dingen draagt. Hij komt naar ons toe. En we hebben hem zien kruisigen. En we hebben erbij gestaan. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt daar mijnentwege. Zo staan we er ook hierbij. Want hij is opgewekt en nou mag het doorbreken in ons leven. En dat mag ons vervullen en ons beheersen. En dat mag maken dat we alles achter ons laten. En daar neerknielen. Zijn voeten vastgrijpen en hem aanbidden. Als we hem zien, die is opgewekt. Want dat is Pasen. Pasen is natuurlijk niet het in het lege graf kijken. Zeggen, nou, we hebben een mooie excursie gehad vanmiddag. Dat zouden we daar te zoeken hebben. Pasen is Jezus zien. Christus horen. Hem aanbidden. En dat is niet alleen vandaag zo.
Dat is ook niet alleen elke zondag zo. Dat is elke dag zo die God ons hier geeft. En wat is dat rijk? Want intussen mogen we vol verwachting op weg zijn naar die dag dat we hem van aangezicht tot aangezicht zien mogen en mogen vastgrijpen en zijn kleed aanraken om hem nooit meer los te laten. Waar we zo vol van zijn, broeders en zusters. Waar we zo met heel ons hart naar uit kunnen kijken. Er komt elke dag dichterbij. En dat moment, dat vervult ons toch? Hij vervult ons. Christus, voor wie we leven. Op wie we hopen. Naar wie we uitkijken. En dat doen we niet te vergeefs. Dat doen we dus ook niet vertwijfeld. Dat doen we niet heen en weer slingerend tussen hoop en vrees. Dat doen we met die blijde zekerheid. Van dat kind. Dat je zo langs je heen ziet snellen. Eén koers. Zijn armpjes wijd uitgestoken. Want hij weet. Vader is daar. Hij is opgestaan. Hij heeft daardoor verklaard Gods zoon te zijn in kracht. Er is geen woord onwaar gebleken. En alles wat hij zegt vervult hij. Kijk. Dat is de diepe vreugde en verwachting van de christen en de kerk. Wij zijn onderweg naar Jezus die naar ons toekomt. Christus, één van wezen met de Vader. Met hem ben ik gekruisigd en toch leef ik. Zegt Paulus, dat wil zeggen niet meer mij en ik, maar Christus leeft in mij. Dat is Pasen. Nee, ik moet het anders zeggen. Zo is uw Heere en uw Heiland. U zult hem in de dood niet vinden. En bij de doden moet u hem niet zoeken. Houd hem niet vast in uw wereld. En maak hem niet dienstbaar aan wat wij hier zien en horen. Houd hem vast in zijn koninkrijk. En wees dienstbaar aan alles wat hij u laat horen en zien. Hij neemt u mee naar het kruis. Hij neemt u mee naar de dag van zijn opstanding. Zo neemt hij u ook mee naar de dag van zijn wederkomst. Kijk, en dan ga je verstaan. Ja, dat je moet loslaten. Dat je moet achterlaten. Dat je moet overgeven. Dat Paulus maar één ding doet, dat ga je begrijpen. Namelijk dat hij zich wil uitstrekken. Om deze Christus te grijpen. En niet anders te weten dan dat hij Christus maar mag winnen. Jezus, hij is Gods zoon, de man die je bij zijn voeten vast kunt grijpen. Het woord, dat vlees geworden is, één van wezen met de Vader. Geloven we dat? Zalig ben je dan. Want wie deze verheerlijkte heiland aanbidt en vasthoudt, die mag de vreugde genieten van het zijn bij God. Die mag zich nu al verheugen. Op de dag die komt, want wij zijn onderweg naar hem toe, terwijl hij naar ons toe komt. Er is geen andere koning dan hij. En zelfs de poorten van het dodenrijk kunnen die vreugde nooit meer tegenhouden. Amen.
Thank you.
In gemeenschap met alle, met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van Nicea. Wij zingen daarna van Psalm 66, het derde vers. Psalm 66, vers 3, zingen wij naar de belijdenis van ons geloof. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten wij de Heer nu danken en bidden. We willen in ons gebed opdragen onze zuster van het Spijker, die laatst is gevallen en bij het klimmen der jaren ook merkt dat ze de nabijheid van de Heer zo nodig heeft. Laten we samen ook voor haar bidden. Heer onze God, wij danken u voor het evangelie van het open graf. Wij danken u, Heere God, dat we hem mogen ontmoeten, de levende. Dat we hem vast mogen grijpen, nu al in het geloof. Dat we het lam mogen volgen waarheen het ook gaat. En Heere, wij danken u dat we juist ook in dat evangelie van de levensvorst mogen weten dat elk van zijn gesproken woord waarheid is gebleken. Dat hij uw gunsteling en vertrouweling is. Ja, dat hij en u één zijn. En Heere God, er is veel voor ons verborgen gebleven, ook in dat werk tussen hem en u. Maar de uitkomst daarvan is toch dat hij leeft. Dat wij onze koning elke week weer mogen begroeten, omdat hij naar ons toekomt met die groet van de vrede. Dat wij hem, Heere God, elke dag erbij mogen roepen, dat we mogen weten dat we omringd zijn door zijn engelen en met zijn macht. Hij die het koningschap van u gekregen heeft, om te regeren totdat hij het weer teruggeeft aan u. Van hem zijn we, Heere God, en er is geen graf dat de doden kan vasthouden. Er is geen macht, Heere God, die kan maken dat we niet bij u uit zouden komen, want we zijn van hem. Zijn eigendom zijn wij, die daar is, voor wiens enkels en voeten, engelen en oudsten, en de kerk boven, zich vol aanbidding neerwerpt, het lam, dat waard is gebleken, om de geschiedenis te ontvouwen en die te beheersen. En dan zijn wij, Heere God, op die lange weg naar hem toe, maar kleine stofjes. Heer, al in die scharen die niemand tellen kan, vallen wij niet op. En Heer, als we dat dan ook in de lange geschiedenis zien staan, die de kerk van alle tijden ook heeft doorgemaakt, ja, dan zijn wij maar een heel klein moment binnen dat grote plan van u. En we voelen dat ook wel. En we ervaren dat ook wel, Heer. Want wat zijn we vaak onmachtig en afhankelijk en machteloos. En wat verlangen we ook naar hem. Om die stem te horen en die ogen te zien. En hier hem te omarmen en te aanbidden. En voor hem neer te knielen samen met al die anderen. En hem groot te maken. Wat verlangen we ernaar, Heere God, om dat geluid van hem te horen. Want Heere God, die pracht waarmee hij in de schriften naar ons toe komt. En onder dat bloed dat onder de prediking zo reinigend over ons leven heen sprenkelt. Verlangen we. Hebben een hart dat vol is, Heer. Van een vurig verlangen naar hem. Juist omdat ons leven er vaak zo gebroken bij ligt. Omdat we met allerlei vragen vaak geen raad weten. Omdat we, Heere God, de weg niet voor ons zien liggen. Elk moment van de dag. Omdat er dingen in ons leven gebeuren waar wij met veel verslagenheid en machteloosheid voor ons gevoel achterblijven. En dan mogen we hem zien. Hij weet altijd hoe het verder moet. Want Heere God, zei David dat niet ook. Als mijn geest in mij versmacht, kent u mijn pad. En dan mogen we ons vasthouden aan de troost van zondag 1, dat we het eigendom zijn van hem, die ons met zijn kostbaar bloed gekocht heeft en ons vrijgekocht heeft uit alle macht en heerschappij van de Satan. Dat hij ons zo bewaart dat zonder uw wil geen haar van ons hoofd kan vallen. Hij, die voor ons aan dat kruis heeft gehangen. Hij, die onze zonden op zich genomen heeft en de akte van beschuldiging weggedaan heeft door haar aan het kruis te nagelen. Jezus Christus, de herder, die zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. Heer, van hem zijn we, onze koning, onze heiland. Wat een machtig evangelie. En we danken u, Heer, dat we ons aan deze werkelijkheid vast mogen grijpen. Dat we zo mee mogen knielen, mee mogen aanbidden. En nu al, Heere God, een voorsmaak krijgen van u, van die overvloed van vreugde die er komen zal. Daar geen rouw meer, geen dood meer, geen verdriet meer. Daar, Heere God, geen tranen meer, want u zult ze allemaal wegwissen. Daar, geen aangevochten geloof meer, maar het overwinnend kennen. Kennen van u, waarvan dan heel de aarde vol zal zijn. Wat een dag, wat een toekomst, wat een vooruitzicht. We bidden u, Heere, wilt u ook het hart van onze zuster van Spijken daarmee vervullen. Heere, ook als bij het klimmen der jaren de moeite toenemen, als de horizon smaller wordt, als, Heere God, een omgeving ook steeds meer begint weg te vallen, als bekenden uit je leven verdwijnen, als je het gevoel hebt dat je steeds meer alleen achterblijft en overblijft. En Heere, zo is toch de gang van een mens op aarde. Naarmate we ouder worden, is onze belevingswereld steeds kleiner. En dan hem zien. Jezus Christus, toeleven naar het Lam, naar het zijn bij hem. Te staan in die volheid van uw hemelzaal. Daar tussen al die engelen, die anderen, die ons al zijn voorgegaan. Daar, Heere God, in dat heerlijk heiligdom, u mogen toejuichen. Heere, geef dat ook haar hart de vol mag zijn. Dat ze zich daaraan mag vertroosten. En elke dag mag weten dat u heel dicht bij haar bent. Herstel haar ook, Heere, van het vallen. En wil zo geven, Heere, dat ook onze oudere broeders en zusters allemaal mogen ervaren hoe u hun leven draagt naar die toekomst in Jezus Christus. En ach, Heere, dan valt er altijd nog te spreken. Dan mogen we het elkaar vertellen. Dan mogen we het ook weer doorgeven aan de volgende generatie. Wat we gezien hebben van deze Jezus. Hoe we gehoopt hebben op deze Jezus. Hoe we hebben verwacht. Hoe we hebben uitgekeken. Hoe we vervuld zijn geweest. Heere, laten we uit een rijk leven mogen uitdelen. Ook aan jongeren. Geef, Heere, dat zo ons leven helemaal staat in dat licht van die doorgaande gang naar u. Die door Jezus Christus is betaald. En die door hem wordt beheerst. En Heere, achter zo'n gids aan is de aankomst verzekerd. Leer ons zo te leven. Leer ons zo gemeente te zijn. Leer ons zo, Heere God, te getuigen van de hoop die in ons is. Wil ons bij dat evangelie bewaren. En we danken u, Vader, dat u ons daarin ook opnieuw weer uit de gemeente broeders geeft, die ons juist bij dit woord ook mogen helpen bewaren. Vader in de hemel, wat is dat goed om op te merken dat de verhoogde heiland zijn gaven aan de kerk blijft geven. Heere, leer ons alles geestelijk te beoordelen. Leer ons het boven te zoeken en niet beneden. Leer ons los te laten als we daar moeite mee hebben. Leer ons over te geven. Leer ons, Heere, in al onze schamelheid en naaktheid en hulpbehoevendheid neer te knielen bij hem, bij wie we alle vertroosting mogen vinden. Jezus Christus. En mocht het zijn, Heer, wil dan geven dat de dag van zijn terugkomst spoedig mag aanbreken. Wilt u hem terugsturen om ons ook op te halen. Om ons te brengen in het licht van het Vaderhuis. In het licht van die feestzaal. In het licht van dat eeuwig bij u mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom alstublieft haastig. Amen. U krijgt gelegenheid, Heer, uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang van Psalm 98, het eerste en het vierde vers. Psalm 98, de versen 1 en 4, zingen wij als slotzang na de collecte. Daarmee ontvang u de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis.
De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.